Je luistert naar Over Kanker Gesproken, een podcast van Huis in het Water over kwaliteit van leven met en na kanker. Mijn naam is Michel Dane. In deze aflevering een gesprek met Mariska Boshoven. Mariska was 34 weken zwanger toen ze te horen kreeg dat ze lymfeklierkanker had. Ze belandde samen met haar vriend in een emotionele achtbaan, waarin veel anders liep dan verwacht. Ze hield in de jaren die volgden een dagboek bij dat ze na lang wikken en wegen besloot te publiceren. Het boek heeft de veelzeggende titel Bij jou weet je het maar nooit. In deze podcast vertelt ze over haar ervaringen en deelt ze belangrijke inzichten voor iedereen die met kanker te maken krijgt.
Wat is jouw connectie met kanker?
Mijn connectie met kanker is een heel persoonlijke en op meerdere vlakken. 17 mei 2016 werd bij mij de diagnose lymfeklierkanker gesteld. En ik was op dat moment 34 weken zwanger. Dus op dat moment stap je in een enorme achtbaan. En inmiddels zijn we 4 jaar verder, ruim 4 jaar. En is de ziekte ook 2 keer teruggekomen. En nu ben ik gelukkig weer schoon. Maar wel in de wetenschap dat er weer een keer behandelingen nodig zijn. En niemand weet gelukkig nog wanneer die behandelingen nodig zijn. Maar daardoor is kanker wel van iets waarvan je hoopte dat het toch, dat je er toch wat snel doorheen zou gaan. Wordt het toch ineens een nog veel groter deel van je leven. En dat is wel een hele andere en bijzondere situatie. Dus dat is één, dat is voor mezelf. En daarnaast heb ik ook niet al te lang geleden, 2012, mijn vader verloren aan kanker. Dus het heeft een, wat dat betreft, raakt natuurlijk op alle kanten. Op alle
vlakken. Ja, dat is inderdaad heel intens wat je allemaal vertelt in een paar zinnen. Je zegt 34 weken zwanger, dat is dus bijna een volledige zwangerschap had je al erop zitten.
Gelukkig.
Hoe kwam je erachter dat je kanker had?
Want nou, ik had...
Er is heel veel in je lijf gebeurd, hè?
Ja, klopt. Nou ja, het was heel dubbel, want ik ben zwanger geworden door IVF. Dus je hebt op dat moment een hormonenbom natuurlijk al in je lijf. En dat, ik denk achteraf dat dat ook wel een aantal klachten vertroebeld heeft. Ik had al langer last van moeheid, van nachtzweten. Maar ja, dat hoorde ook bij dat hormonale proces wel waar ik in zat. Dus ik heb dat eigenlijk ook helemaal niet, geen andere conclusies getrokken. En ik moet zeggen dat ik ook geen andere signalen van mijn lijf kreeg op dat moment. Ik was zwanger, dus je voelt van alles. En het gekke is dat ik wel vanaf bijna het begin van de zwangerschap het gevoel had dat er een soort donderwolkje boven mijn hoofd hing. En ik dacht, dat zullen de hormonen ook wel zijn. Ik ben allesbehalve negatief ingesteld, dus ik dacht, dat moet het wel zijn. Maar ik had zo'n voorgevoel en iets maakte me ook wel heel erg onrustig. En toen kreeg ik eind april, dus dat was rond de 29e week, ontdekte ik een heel klein knobbeltje op mijn borstkas. Daar ben ik mee naar de huisarts gegaan. En ik had net een nieuwe huisarts en die zei, dit is volstrekt onschuldig, je hoeft je geen zorgen om te maken. En ik stond een paar minuten later ook weer buiten. En toen dacht ik, hoe weet je dat nu? Dus op de een of andere manier werd er iets getriggerd. Misschien ook wel met het verleden van mijn vader, die ook lymfeklierkanker heeft gehad. Een andere vorm dan ik achteraf.
Dat maakt je toch een beetje meer waakzaam, lijkt me.
Ja, het maakt je waakzamer, ja. Ja. Dus ik heb dat, ik kon dat ook niet helemaal loslaten. Dus ik heb vrij kort daarna mijn gynaecoloog ook gezegd van ik heb dat knobbeltje. En die zei, dan moeten we toch een echo maken. Dus dat is gebeurd. En daar zagen ze vergrote lymfeklieren. En dan ga je op dat moment de molen in. En dat was, ik geloof dat we 10 dagen onderzoeken aan één hebben gehad. En toen kwam inderdaad echt precies op de dag dat ik 34 weken zwanger was, kwam de diagnose.
Tja, dan staat wel echt je wereld helemaal op z'n kop.
Ja. Ja, absoluut.
Kun je iets beschrijven van wat er dan door je heen gaat?
Er gaat zoveel door je heen. Ik denk op dat moment dat je het hoort, dat weet ik nog heel goed in de spreekkamer. Er kwamen zo vreselijk veel vragen. En het allereerste waar je aan denkt is, mijn kleine uk die in mijn buik zit, die moet veilig ter wereld komen. En heeft hij risico gelopen? En daarna, het schoot ook meteen door mijn hoofd, en wanneer gaan we behandelen? Want ik wil, dit moet zo snel mogelijk voorbij zijn. En ik moet zo goed mogelijk voor mijn kind kunnen zorgen straks.
Je bent meteen strijdvaardig als moeder eigenlijk.
Moeder denk ik vooral. Ja. Strijdvaardig vind ik dat zelf altijd een heel lastig woord. Omdat ik denk, er zijn heel veel mensen, iedereen doet heel erg zijn best en iedereen knokt. En voor mij is kanker geen strijd die je kunt winnen of verliezen. Omdat ik dat, ja, dat vind ik gevoelsmatig ook niet goed naar mensen die er niet meer zijn. Maar natuurlijk wil je er alles aan doen en ga je daar helemaal voor. Maar ja, het was op dat moment dat we het hoorden, er was een gynaecoloog bij aan tafel toen ik de diagnose kreeg. En is er ook meteen een uitgebreid plan gemaakt. En toen was de boodschap, we kunnen even wachten, omdat Hodgkin eigenlijk een heel langzaam groeiende vorm van kanker is. Het wordt niet beïnvloed door hormonen. En de boodschap was gelukkig ook meteen, ga er maar vanuit dat jouw kind helemaal veilig is. Want de baarmoeder beschermt heel erg goed. En toen hebben we besloten dat ik in principe in de 36e week zou gaan bevallen. En dan een maand na de bevalling met de chemo zou beginnen. Alleen liep dat ook weer anders, omdat ik een complicatie in de zwangerschap had. En eigenlijk 2 dagen na de diagnose mijn bloedwaarde omhoog schoten. Waardoor ik uiteindelijk met 35 weken en 2 dagen ben bevallen. En dat, ja, je gaat naar het ziekenhuis dan om die bevalling in te leiden. En op dat moment denk je, ja, als ze me vertellen dat ze mijn been in het gips gaan zetten, geloof ik het ook. Want er gebeurt gewoon te veel. En
je hebt, heel onwerkelijk.
Ja, het is heel onwerkelijk, omdat je zo met je hoofd in, dat slechte nieuws zit. En tegelijkertijd ook heel goed beseft van, dit is mijn bevalling en dit is de eerste en enige. En dit, ja, daar wil je ook, ja, daar wil je volledig op gefocust zijn. En dat
maar
is toch
wat een trick in je geest moet je dan doen, hè?
Ja.
Dat je heel anders bezig bent qua je eigen leven.
Ja.
En dan ben je opeens helemaal bezig van, ja, ik heb al een kind.
Ja, klopt. En we zijn ontzettend goed opgevangen in het WKZ en daar hebben ze er ook voor gezorgd. En zo'n bevalling komt natuurlijk niet meteen op gang. Dus, en keizersnee was niet aan te raden, omdat ik ook die chemo voor de boeg had. Dus we hebben ook wel vanaf opname tot aan geboorte, heeft het een dag of 4, 5 geduurd. En ja, ze hebben ons echt ontzettend geholpen om dan toch in zo'n, ja, toch even in jezelf te kruipen. En ook wel uiteindelijk goed te kunnen focussen op de bevalling. En daar ook van te kunnen genieten. Bevalling is op zich niet echt genieten, maar daarna wel meteen. Dus dat is op zich ook wel heel goed gelukt. En we hebben ook echt wel zelf heel bewust gekozen om, om daarna, na de bevalling, even een heel klein kringetje maar toe te laten.
Ja.
Finn Lachel ging ook meteen naar de medium care. Hij was gelukkig wel kerngezond. Maar we zijn ook echt even in een hele klein wereldje gekropen om ook gewoon heel bewust te kunnen genieten van die periode. Maar wel met
dat
de emoties die alle kanten op vliegen.
Ja, want je wist natuurlijk dat er een enorme periode achteraan zou komen.
Ja.
Maar het is je wel gelukt dus, en ook met hulp van de mensen in het ziekenhuis, om daar echt, dat is goed te horen. Echt van
ik moet wel zeggen dat de momenten dat je dan bij je kind bent, dan heb je, dat zijn dan echt wel pieken van geluk. En op het moment dat je weer in je kamer bent, dan schiet natuurlijk de angst en dan komen de confrontaties ook. Dus de roze wolk was er absoluut niet. Maar die geluksmomenten zeker wel.
Ja, want je beschrijft dat je dus niet de hele tijd bij je kind was.
Nee.
In het ziekenhuis ook niet.
Dat was op dit moment, toen in het WKZ waren de medium care en de kamerafdeling van elkaar gescheiden. En Finn moest wel echt op de medium care liggen.
Ja.
Maar er stond een bed naast me en ik ben daar van 's ochtends tot 's avonds lag ik daar toch wel vooral.
Ja, natuurlijk.
De momenten dat je echt gescheiden bent, dat waren er ook niet zo heel veel.
Nou, en toen dat eenmaal een beetje was weggeëpt, die eerste momenten, toen begon dus jouw behandeling.
Ja.
Terugkijkend daarop, hoe was dat, vooral die eerste tijd?
Ja, het was alles wat we niet hadden gehoopt, omdat ik de ongelofelijke pech had dat mijn eerste behandeling al voor heel veel complicaties zorgde. En dat was iets wat niemand zag aankomen, wat ook helemaal niet, de risico's waren ook niet zo heel groot, maar ik had mijn eerste behandeling gehad en ik kreeg eigenlijk al meteen te veel bijwerkingen. Flinke neuropathische problemen die eigenlijk op dat moment nog helemaal niet, zeker niet na 1 behandeling zouden moeten voorkomen. En ik belandde 10 dagen na de eerste chemo in het ziekenhuis in isolatie, omdat mijn longen daar heel erg slecht uitzagen en ik al een aantal dagen koorts had. En dat zorgde ook echt wel voor heel veel onrust. Niet eens zozeer bij mij, want ik was gewoon heel erg ziek. En ik miste vooral Finn en thuis en mijn vriend. En ik was vooral bang dat ik Finn met iets had aangestoken, want die was eigenlijk ook nog net 39 weken op dat moment. Maar er was onrust bij de artsen, omdat ze niet wisten waardoor al die vlekjes op de longen die ze zagen veroorzaakt werden. En uiteindelijk bleek ik een allergische reactie op chemo te hebben. Op 1 van de middelen van de chemo. Dus dat is de slechtste start die je kunt wensen.
Dat niet heel veel voorkomt, toch?
Nee, ja. dat komt heel weinig voor.
Want dat was dan meteen een brug naar de titel van jouw boek.
Ja. De titel van mijn boek is Bij jou weet je het maar nooit. En dat hoorde ik ook al heel snel van mijn artsen, omdat ik... het gaat te ver om dat hele verloop te beschrijven, maar ik heb de maanden daarna moet je dan toch weer beginnen met chemo, want je hebt aan één keer chemo natuurlijk niet genoeg. En ik moest met diezelfde kuur starten, maar dan met het middel eruit. En dat werkte uiteindelijk niet voldoende, want het was een cocktail en die was afgezwakt. Dus ik heb nog wel een paar keer chemo gehad nadat ik eerst 3 maanden moest wachten voordat ik weer hersteld was en opnieuw kon beginnen. En toen moest ik uiteindelijk aan een andere chemo. En het was gewoon een enorme puzzeltocht. Omdat niemand wist van ja, hoe ga je dan daarop reageren. En ze waren al vrij snel bang dat ik weer allergische reacties zou krijgen. Ja. Dus kwamen de gesprekken over hoe krijgen we je veilig hier doorheen? Hè? Hoe krijgen we die kanker eronder? Maar vooral, hoe houden we jou ook simpelweg in leven? Omdat de chemo op dat moment een grotere bedreiging was dan de Hodgkin zelf. En dat is natuurlijk heel krom.
Dat is zeker heel krom. En wanneer kwam die titel eigenlijk nadrukkelijk naar voren in de gesprekken die je had met je artsen?
Want het is natuurlijk ik denk al wel na een paar maanden, na een maand of 4, 5. Toen kreeg ik de eerste keer te horen, normaal, hè, normaal werkt dit goed bij mensen of normaal doen we het zo. Maar ja, bij jou weet je het eigenlijk maar nooit.
Omdat het bij jou steeds atypisch is eigenlijk.
Omdat ik atypisch reageerde, mijn lijf atypisch reageerde. Ja. En in eerste instantie moet je dan nog wel een beetje daarom lachen. Heeft het ook nog wel wat humor. En op een gegeven moment dacht ik, nu wil ik het eigenlijk niet meer horen. Want ik moest op een gegeven moment aan een nieuwe immuuntherapie, wilden ze proberen. En dan hoor je, dat werkt op zich heel goed. En mensen hebben weinig bijwerkingen. Maar nu ben ik er wel klaar mee. Maar je moet toch. Je wil natuurlijk heel graag houvast.
Ja. Dat kan me voorstellen dat een soort van statistieken, hè, dat een arts tegen je zegt van normaal gesproken zou je hier normaal heel goed door kunnen komen. Maar ja, als het dan er achteraan komt, bij jou weet je het maar nooit. Dat is natuurlijk echt niet wat je wil horen. Maar dat hoorde jij dus wel vaak.
Ik hoorde dat, niet in elk gesprek gelukkig, maar ik hoorde het regelmatig. Ja. Je voelt je, op dat moment staat alles op de kop. En je hebt toch voor jezelf een soort van planning gemaakt. En dat was in eerste instantie, Hodgkin heeft een genezingskans van 90%, een half jaar behandelen. Dus je hoopt ook, zeker in je moederschap, je hoopt dat je die planning haalt, om het maar zo te zeggen. En dat je hebt toch een vooruitzicht, en mensen willen graag vooruitzicht. Dat je dan weer je kunt herstellen en een wat normaler leven hebt. Op een gegeven moment was het bij ons, zeker het eerste jaar van behandelingen zo, dat telkens na 2, 3 chemo's, ze zeiden, maar dit werkt niet, of dit is niet goed genoeg, of het is te gevaarlijk. Dus we gaan met iets anders beginnen. Dus onze vooruitzichten werden iedere keer wel van de tafel geveegd. En dan moet je weer instellen op iets nieuws. Ik ben een paar keer sceptisch geweest, maar dat is dan meer omdat je denkt, is dit nou de juiste behandeling voor mij? Maar het is ook een soort zelfbescherming. Dat je denkt, we gaan dit proberen. Maar ik vond het dan ook heel fijn om te weten dat er nog plannen B, C en D waren. Want dat was meer mijn houvast dan dat je op dat moment op één behandeling...
Ik kan me wel jouw situatie goed voorstellen dat je er zo naar kijkt.
Ja.
Ik zou eigenlijk graag willen naar het einddeel in je boek, wat ik met heel veel aandacht ook heb gelezen, naast alle persoonlijke ervaringen die heel nauwkeurig en ook met heel veel finesse en gevoel hebt neergeschreven. Maar heel mooi om dat te lezen. En op het laatst dan ga je eigenlijk in op een, het is een beetje andere stap zet je dan in je boek, dat je zegt, ik ga toch eens even delen met anderen wat mijn lessons learned nou eigenlijk zijn.
Ja.
Zou je ons daar eens in mee willen nemen, terugkijkend op die jaren, ruim 4 jaar inmiddels, waarin je van alles hebt meegemaakt, 1 grote achtbaan. Wat zijn nou de tips, de adviezen die jij en anderen kunt geven als ze in een soortgelijke situatie komen?
Dat kan zeker. Misschien goed om... Want ik heb die tips inderdaad bewust verzameld, omdat het grootste deel van het boek is natuurlijk een persoonlijk verhaal, echt een dagboek.
Ja.
En daarin, daarin maak je inderdaad van alles mee. En op een gegeven moment zei iemand tegen me er staat zoveel in. Kun je dat niet bundelen? En toen dacht ik, ik vind het best lastig om En tips te verzamelen. Nou, er zijn heel veel tips, maar iedereen is anders natuurlijk. Dus het is ook heel lastig. Je kunt niet bepalen wat voor een ander nuttig is. Maar ik heb wel op een rij gezet wat ons heel erg heeft geholpen. Of wat me is opgevallen in de zorg. En voor patiënten, ook voor naasten en ook voor zorgverleners. Ik denk wat het belangrijkste is wat ik voor mezelf heb geleerd. Is dat voor mij was de diagnose kanker natuurlijk in een hele bijzondere periode. En eigenlijk wil je vooral focussen op je kind. Maar je wordt ook gedwongen om te focussen op jezelf. En ik ben daar heel vaak enorm over mijn grenzen heen gegaan. Omdat je zo vreselijk graag ook gewoon voor je kind wil zorgen en andere dingen wil doen. Maar het is me ook wel heel duidelijk geworden dat, zeker als het allemaal niet zo gaat volgens het boekje, dat je toch telkens moet proberen om heel erg bij jezelf te blijven. En te kijken van wat is goed voor mij. En dan hoop je dat dat ook goed is voor je kind en goed voor je vriend en goed voor je familie om je heen. Maar uiteindelijk ben jij of ben ik wel degene die al die behandelingen moet ondergaan. En dat betekende voor mij ook dat ik, dat ik wel echt moest vragen wat ik nodig had. Ook tijd van mijn arts moest durven vragen. Die al heel veel tijd gaf en energie gaf. Maar ik weet dat er heel veel mensen zijn die toch ook op een gegeven moment bijvoorbeeld dingen niet snappen. Of zeggen, hoe zat het ook alweer als je thuis komt? Of moet ik mijn arts hier nou nog voor bellen? Dat heb ik in het begin me ook heel vaak afgevraagd. Ik dacht, laat maar, dat komt de volgende keer wel. Maar je hebt al zoveel wat je bezighoudt. En dan is het heel fijn als je de dingen voor jezelf, waar je antwoord op kunt krijgen. Tenminste, zo werkt het voor mij. Dan krijg je daar ook een bepaalde rust in.
Ja.
Dus en dat het echt om mij ging en dat ik mezelf ook op dat moment wel voorop moest stellen. Dat is iets wat ik nog steeds heel lastig vind, maar wat me wel heeft geholpen. Ook in het zorgen dat je de beste begeleiding krijgt en de beste zorg krijgt. En dat je niet bang moet zijn om daarin ook hulp te vragen. En of dat nou van zorgverleners is of van mensen om je heen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik moest ook heel erg leren om allerlei schuldgevoel de lat die ik voor mezelf toch heel hoog legde, om die een stukje omlaag te halen. En om soms ook maar echt toe te geven aan het feit van ik heb nu een slechte dag en het mag ook even zo zijn. En dat betekent niet dat er morgen weer een slechte dag is. Maar je hoeft het ook niet allemaal voor iedereen vol te blijven houden of goed te blijven doen. En dat is iets wat meer voor mij persoonlijk geldt. Maar ik denk dat...
Ik denk dat sommige mensen het ook wel herkennen.
Dat veel mensen dat herkennen.
Ja, ja.
Wat ons heel erg opviel was dat de mensen om ons heen heel erg worstelden met hoe kunnen ze ons helpen. En dat uitte zich op allerlei manieren. Er waren mensen die in het begin gewoon heel fanatiek hun hulp aanboden. Met de beste bedoelingen van de wereld. En wij zaten toch wel heel erg in onze eigen wereld. En wij hadden soms helemaal niet door wat voor hulp we nodig hadden op dat moment. Dus op het moment dat mensen zeiden, als ik iets voor je kan doen, dan hoor ik het heel graag. En dan zeiden ze dat later nog wel 3-4 keer. Maar je zit zo met je hoofd in het overleven op dat moment. Weet je, eigenlijk, wij konden vaak helemaal niet bepalen wat we op welk moment nodig hadden. En we leerden eigenlijk al heel snel. We hadden een paar mensen om ons heen die dat anders aanpakten. En die gewoon simpelweg belden en zeiden, oké, ik ga vandaag naar de supermarkt. Of over een uur heb je wat nodig. En wat kan ik voor je meebrengen? En daarmee maakten ze het heel behapbaar en heel concreet. En dat maakte ook dat ook onze drempel om die hulp te vragen veel makkelijker werd. Of mensen die zeiden, ik ga voor je koken. Ik kom het alleen maar brengen. Je hoeft niet je verhaal te vertellen. Ik geef het af en ik ben weer weg. Wanneer wil je deze week gekookt hebben en waar heb je zin in?
Dat is eigenlijk heel concreet, eigenlijk een tip voor mensen om jou heen.
Ja.
Soms is het ook fijn om het heel af te meten.
Gewoon heel afgebakend inderdaad. Ja. En waar wij voor hebben gekozen is om een heel klein clubje mensen, uiteindelijk maar een heel klein clubje mensen, toch echt in huis dingen te laten doen. Omdat dat voor ons het beste werkte. Want het is gewoon heel erg vermoeiend om je verhaal iedere keer weer aan mensen te moeten vertellen. En je kunt wel afspreken, dat doen we niet. Maar vaak in de praktijk gebeurt het toch. Dus we hadden een klein clubje van, ik denk, 4-5 vrienden. Waarvan we wisten, die hoeven we niet uit te leggen. Die weten waar alles staat. En die komen helpen. En die komen ook echt om te helpen. En daar kan ik gewoon lekker op bed gaan liggen als het nodig is.
Dat had je echt nodig. De mensen
dat werkte voor ons heel prettig.
Ja.
En wat we ook merkten was dat er ook heel veel mensen zijn die het heel lastig vonden. Om de juiste woorden te vinden. Of om allerlei... Nou, er waren heel veel mensen die allerlei dingen uit handen wilden nemen die we eigenlijk heel graag zelf wilden doen. Omdat je bent op dat moment wel ziek en je zit wel in een aparte situatie, maar het leven gaat ook door. En het helpt soms ook heel erg om juist wel het koken zelf te doen of gewoon de boodschappen zelf te doen of een aantal hele dagelijkse basale dingen niet uit handen te geven. Dus je merkt aan de ene kant dat een aantal mensen heel concreet afgebakende taken uit handen namen die voor ons soms heel prettig waren. En aan de andere kant mensen heel graag dingen uit handen wilden nemen die wij helemaal niet wilden. En dat is heel erg afstemmen. Maar dat ze ook vooral heel eerlijk naar elkaar toe zijn. En eigenlijk aan degene om wie het gaat vragen van, wat heb je nodig? Ja. En hoe kan ik jou op dit moment het beste helpen?
Ja. En dat jij dan ook op dat moment de moed hebt tegen al je schuldgevoel in, om dat dan ook expliciet uit te spreken.
Klopt, ja. En er waren inderdaad heel veel mensen die, ook echt wel familie, die je toch al je hele leven kent, die, ik denk dat voor heel veel mensen herkenbaar is, die eigenlijk niet meer zo goed weten wat ze moeten zeggen en dan bijvoorbeeld maar heel stil blijven. Of mensen die met hun allerbeste bedoelingen ook allerlei, met allerlei opbeurende quotes komen, als patiënt ben je ook niet altijd op je best. Maar wat mij heel erg wat mij hielp was dat mensen vooral vragen durfden te stellen, maar ook durfden te vragen van, heb je een goede of slechte dag? En dat is voor mensen zelf ook vaak veel laagdrempeliger dan vragen, hoe gaat het nu met je? Ja, soms goed, soms niet.
Want dat vond je een fijne vraag als iemand gewoon vroeg van...
Dat heel prettig, dat mensen zeiden, is het een goede dag of een slechte dag vandaag?
Ja.
Dat maakt het heel afgebakend en... het maakt het ook minder groot en voor mensen misschien ook makkelijker om de vraag te stellen. Maar we ervaren wel dat heel veel mensen het lastig vonden om vragen te stellen, zeker rondom slecht nieuws. Dat mensen toch niet goed
En besprak je dat dan ook? Zou je dat ook aanraden aan anderen om dat dan ook te bespreken? Van hoe het op jou overkomt als iemand zo'n grote vraag stelt van joh, hoe gaat het? En dat je zegt van joh, het zou eigenlijk fijner zijn als je... het wat kleiner maakt. Zijn er dingen die je ook wel bespreekbaar hebt gemaakt?
Ja, ik heb dat met mijn beste vrienden heb ik dat bespreekbaar gemaakt. Mm-hmm. Ook omdat ik wist dat ze heel graag wilden helpen. En dat een aantal het ook heel lastig vonden dat ze dat niet konden doen. Terwijl, ik heb ze op een gegeven moment ook wel, via mail vooral, want bellen, daar had ik gewoon vaak helemaal de energie niet voor. Maar ik heb ze op een gegeven moment ook wel laten weten van, het is voor ons zo fijn om te weten dat we een klein clubje mensen hebben die ons kunnen helpen, maar dat er ook een heel groot reserveteam, om het zo maar te zeggen, klaarstaat om te helpen als het wel nodig is. En mij gaf het veel meer rust om te weten van die mensen zijn er op het moment dat het weer kan voor ons. Ja. Ik heb ze wel heel bewust op een gegeven moment gevraagd, als je me wil helpen, stuur dan bijvoorbeeld op de dagen dat het slecht gaat, stuur me gewoon wat leuke humor. Gewoon via de app of stuur een filmpje. Of laat weten hoe het met jou gaat vooral. Mensen zijn ook geneigd om vooral niet te vertellen waar zij mee bezig zijn. Onder het motto van, ja, maar je hebt wel wat anders aan je hoofd.
Terwijl je dat eigenlijk misschien best heel fijn vindt. Om iets
ik vond dat heel erg fijn. Maar daar hadden een aantal mensen heel veel moeite mee. Dus die zeiden ook van, dan stuur ik iets grappigs en ik weet dat jij nu heel erg ziek bent. Ja, dat klopt. Maar daar help je me dus op dit moment heel erg mee. Dus het is best wel even zoeken.
Zijn het eigenlijk, hè?
Ja, het is best wel zoeken geweest. En ik heb ook wel concreet op een gegeven moment aan mensen gevraagd. Stuur me gewoon per dag even, als je daar zin in hebt. Vertel even kort, waar ben je mee bezig? Zet het in 3 zinnen op de app.
Kun je beschrijven wat daar dan zo fijn aan is? Om dat te krijgen elke dag?
Nou, ik vond het heel fijn om te weten, de wereld draait door. En je zit al heel erg in je eigen wereldje. En er is heel veel meer daarbuiten. En wij waren natuurlijk wel onze informatie een beetje aan het zenden. Maar er zijn ook andere mensen die belangrijk zijn bij wie het leven ook doorgaat. En het hielp mij om dat ook wel te horen.
Om echt met buiten goed te
lachen
te houden,
of om even de focus op iets anders te hebben.
Ja. Mooi. Hele heldere tips, concreet. Veel handvatten voor mensen. Andere dingen nog?
Dat is meer gericht ook wel op de toekomst. En ook wel natuurlijk op mijn eigen kind. Ik heb ervoor gekozen om te gaan schrijven, maar ik heb ook wel met mezelf afgesproken om, het klinkt een beetje zwaar, maar om wat bewuster herinneringen te maken. En ik ga vanuit dat ik die nog heel erg lang zelf straks ook met Finn kan delen. Maar je schuift vaak heel veel dingen voor je uit. Dus dat is misschien meer voor moeders, maar ik heb al mijn foto's die zijn voor Finn gewoon allemaal netjes in jaren ingedeeld. En hij heeft gewoon die herinneringen heb ik vastgelegd. Ik denk veel meer na over wat vind ik echt belangrijk en waar wil ik mijn energie aan besteden. die is beperkt door alle behandelingen nog steeds. Dat betekent dat je keuzes moet gaan maken. En dat is, vind ik soms heel lastig. Maar ik kies wel bewuster voor de dingen en voor de mensen die me energie geven dan voor de mensen die energie vragen of de dingen die, ja, die je energie kosten. Natuurlijk kan dat niet altijd, maar dat bewuster zijn van waar word ik blij van en waar wil ik mijn aandacht aan besteden, dat is wel iets wat voor mij heel nuttig is geweest en wat ik nog steeds wel belangrijk vind.
Dus bewust worden en ook daarna handelen.
Ja, en dat zit vaak in hele kleine dingen, maar ja. We zijn vaak zo gejaagd met z'n allen. En je wordt natuurlijk heel erg gedwongen om weer stil te staan bij ja, wat is belangrijk en waar word ik gelukkig van. Ja,
je hebt je prioriteit wel op orde, zo te horen.
Nog steeds niet altijd met een klein kind, maar wel. Ja. Nou ja, en kinderen dwingen je natuurlijk ook wel heel erg om in het nu te leven. Ja. Dus ook al zit je soms met je hoofd in wat als en hoe ziet het eruit en soms ook angst. Ze dwingen je ook wel weer naar het nu. En dat is natuurlijk wel een hele goede les.
Ja. Ja,
ja en wat ik ook heel belangrijk vind. En dat gaat toch nog even over de hulp. Ik weet dat het voor heel veel mensen lastig is om hulp te vragen. En misschien niet zozeer van mensen uit hun buurt. Maar wel ook deskundige hulp. En ik vond dat zelf ook best lastig. En dan heb ik het niet over mijn arts en eventueel een verpleegkundige. Maar we hebben ook een tijdje echt wat psychosociale hulp gehad om het te verwerken, om zaken weer op een rij te krijgen, om te beseffen wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. Ik heb ook een tijdje wat last gehad van angst. Nou, daar heb ik ook echt hele goede hulp bij gehad. En ik vond dat in het begin best lastig om die stap te zetten. Maar het heeft zoveel zo snel gebracht dat ik... Ja, nou, ik zou het bijna mensen willen aanbevelen. En vooral als je de behoefte niet hebt, moet je het vooral niet doen.
Maar als je het wel hebt, neem die stap.
Ja, maar schroom niet of aarzel niet om het te onderzoeken. Omdat het je heel veel kan brengen.
Ja, dat kan ik alleen maar onderschrijven. Dat is ook wat we proberen in de regio hier waar we mee bezig zijn. Mensen ook in aan te moedigen. Want er is zoveel beschikbaar. Dat heb jij waarschijnlijk ook gezien. Ja. Dus heel veel, en gebruik dat ook. Maak er ook gebruik van. Ja, voor de rest zou ik eigenlijk willen zeggen, Mariska. Mensen zouden je boek moeten lezen. Om echt de details en de achtergronden en het totale verhaal goed te begrijpen. En in zich op te nemen. En ook al die tips. Je hebt echt heel veel tijd aan besteed om dat allemaal goed neer te zetten. Dus bij deze, wat mij betreft, een warme aanbeveling aan mensen om het boek te lezen. Ik wil jou heel veel succes wensen in komende trajecten en ook heel veel plezier. Ook met jullie mooie jonge gezin en alles wat daar nog voor jullie naar je toe komt. En heel erg bedankt dat je dit hebt willen delen. En ook fijn dat je het hebt opgeschreven, zodat veel meer mensen ervan kunnen genieten. Dankjewel.
Graag gedaan. En ik hoop inderdaad dat het voor anderen ook iets kan gaan betekenen.